EO.
Dit is de dag. Met Thijs van den Brink.
Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Terugkerende jihadisten zijn niet langer welkom in Nederland. Ze komen Nederland niet meer in, zegt CDA Tweede Kamerlid Raymond Knops. Totaal verkeerd signaal, zegt terrorisme-deskundige Bibi van Ginkel. Bestraffen en helpen reïntegreren, dat is de aanpak. Zometeen een debat. De PVV maakt zich volkomen belachelijk door de kleur van Zwarte Piet te willen vastleggen in een wet, betoogt commentator Arend-Jan Boekestein. Hij legt zo uit waarom. En het maken van obscene gebaren of het uiten van seksuele wensen op straat moet strafbaar worden, vindt PvdA Tweede Kamerlid Marcouch. Leuk bedacht, maar in de praktijk absoluut niet haalbaar, zegt Jon Schilder. En hij is hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU in Amsterdam. Ik spreek beide heren zometeen. Dit krijgt u tot 7 uur te horen in Dit is de Dag. Vindt u ook dat joelen, sissen of naroepen verboden moet worden, of dat jihadstrijders niet terug mogen keren? Praat dan mee op Twitter met de hashtag DDD. U kunt ook meekijken naar de uitzending via de webcam op nporadio1.nl. De AIVD waarschuwt vandaag dat er meer jihadstrijders uit Syrië en Irak willen terugkeren, nu IS daar grote verliezen leidt. De kans op aanslagen hier in Nederland neemt daarmee toe. Hoe moeten we met deze terugkeerders omgaan? Raymond Knops van het CDA vindt dat je hun Nederlandse paspoort moet afpakken. Bibi van Ginkel van Klingendaal ziet daar niks in. En officier van justitie Simon Minks heeft enkele strijders meehelpen veroordelen die nog moeten terugkeren. Nou, begin maar met het nieuws van vandaag. De AIVD-rapporten waarin staat dat er meer jihadisten willen terugkeren. Bent u geschrokken, meneer Minks?
Nou ja, geschrokken. Het is eigenlijk wel een logisch gevolg. Die mensen moeten ergens heen. Hun gebied wordt steeds kleiner. En het gevaar is natuurlijk dat ze terugkomen richting Europa. En in het bijzonder ook naar Nederland.
Ja, mevrouw van Ginkel, de Tweede Kamer reageerde wel geschrokken. Hoe zit het met u?
Nou, dan heeft de Tweede Kamer eigenlijk de afgelopen tijd niet erg opgelet. Want ieder kwartaal komt de NCTV met een soort kwartaalrapport naar buiten, waarin ze dit soort signalen ook afgeven. Waar ook al duidelijk zichtbaar was dat er langzaam sprake was van een toenemende dreiging van terugkeerders.
Ja, ze hadden het kunnen weten, zegt u.
Ze hadden het kunnen weten.
Ja, meneer Knops, u heeft meteen gevraagd om een gesprek met het kabinet. Hè. Wat wilde u weten?
Dat er een gevaar was, dus de Kamer heeft heel goed opgelet.
Meneer Knops, ik onderbreek u even, want u stond even dicht nog. Zou u opnieuw willen beginnen met uw antwoord? Ik hoorde het eerste deel niet.
Oké. Nou, de Kamer heeft zeker heel goed opgelet de hele tijd. We wisten precies wat er aan de hand was. En we hebben ook telkens gewaarschuwd voor de gevolgen hiervan. Want die kunnen heel aanzienlijk zijn. En het is niet voor niets dat de AIVD waarschuwt. Dus je moet hier niet lichtzinnig over denken. Je moet dit meteen aanpakken. Want dit is echt een grote bedreiging voor de samenleving. En als we hier zeg maar een beetje naïef over doen en zeggen de kans is niet zo groot en er zit er niet zoveel tussen. We hebben gezien wat de gevolgen zijn van terugkerers. En die mensen zijn gemarkeerd. Die hebben allerlei dingen gezien die je normaal niet wilt zien. Die hebben bepaalde ideologie die ze aanhangen, al dan niet. En die vormen gewoon rechtstreeks in gevaar voor onze samenleving. Okay. En daarom ook het voorstel om het Nederlanderschap in te trekken.
Goed, gaan we zo wel even over door. Ik wil eerst even naar de praktijk met meneer Minks. U werkt als officier van justitie in Den Haag. De stad heeft veel te maken met strijders die afreizen en ook weer terugkeren. U moet bewijs verzamelen tegen. En hoe doet u dat?
Nou, het is heel verschillend. Het is sowieso wel moeilijk, uiteraard. Waar wij bewijs proberen te halen is in de eerste plaats bij de mensen zelf. Soms hebben zij zelf bewijs bij zich in de vorm van plaatjes, video's op hun telefoon die bijvoorbeeld in beslag wordt genomen. Soms weten we ook iets van hun sociale media gebruik. Heel soms krijgen we ook informatie van andere bronnen binnen. En dat alles bij elkaar is tot nu toe in een aantal zaken voldoende geweest om tot de veroordeling te komen.
Ja, maar u heeft ook al 4 mensen veroordeeld die nog niet eens zijn teruggekeerd, hè?
Ja, dat klopt.
Hoe doet u dat?
Nou, dat is ook niet zo simpel. Dat zijn 4 mensen die naar onze stellige overtuiging aan het vechten zijn in Syrië. En die komen ook voor in het zogenaamde grote contextdossier, waar we eerder een grote behandeling van hebben gehad en 9 mensen hebben laten veroordelen. Deze 4 mensen die hebben we daarna voorgebracht, omdat er uit dat hele grote dossier ook wel voldoende aanwijzingen en bewijs te putten viel om tot de veroordeling te komen.
Op basis van een dossier, zegt u? Wat dat dan door iemand anders is aangelegd?
Even voor de duidelijkheid, dat hele contextdossier, om u een beeld te geven, staat uit meer dan 18.000 pagina's. En daar vormen deze 4 ook een onderdeel van.
En daar worden namen in genoemd. Zegt, die mensen die hebben wij gedetecteerd en dus weten wij dat ze dat gedaan hebben.
Ja, nou, onze mening, wij leggen het uiteraard voor aan de rechtbank en de rechtbank is daarin meegegaan. Hebben wij voldoende bewijs gepresenteerd dat die mensen daar zich aan strafbare feiten schuldig maken en daar zijn ze ook voor veroordeeld.
Ja. Heeft u voldoende tools in handen of zegt u tegen de politiek, nou, ik zou nog wel wat kunnen gebruiken?
Nou, wat wij in het Haagse vooral merken is dat wij voldoende uit de voeten kunnen. Vooralsnog, ik kies mijn woorden maar heel zorgvuldig met het instrumentarium wat wij hebben. Mm. Dus vooralsnog is het voldoende.
Oké. Okay. Meneer Knops, u zegt er moet meer gebeuren. Wat is het belangrijkste wat er moet gebeuren, volgens u?
Nou, allereerst hulde voor het OM dat ze dit soort veroordelingen tot stand hebben gebracht. Het is steeds moeilijker, denk ik. Want in het begin waren natuurlijk heel veel mensen die op social media trots vertellen wat ze daar aan het doen waren. Maar dat worden er steeds minder.
Ja, logisch.
Ik snap ook wel dat dat allemaal bewijs is wat tegen hen gebruikt wordt. Maar ik zou de vraag andersom willen draaien. Als je in Syrië bent geweest voor een aantal maanden of voor een jaar, wat heb je daar uitgespookt? En wat betekent dat voor onze samenleving? En ik vind dat wij ook ons Openbaar Ministerie, en wij zijn medewetgever, het instrument moeten bieden die mogelijk zijn. En wij willen de samenleving beschermen tegen dit soort mensen die terugkeren. Wij roepen niet zoals premier Rutte van de laatste dame sterven. Dat gaat mij te ver.
Ja.
Maar we zeggen wel, wij hoeven ze in Nederland niet meer terug. Want mensen die daar geweest zijn, die bijna zeg maar tegen onze eigen Nederlandse eenheden gevochten hebben. Mm-hmm. Die daar vreselijke dingen gedaan hebben, die passen niet in onze samenleving.
Maar waar laat je ze dan?
Nou, wat ons betreft hoeven ze niet terug te keren. Dus,
maar waar houdt u ze tegen? Bij de grens? Of al in Turkije als ze de grens overkomen?
Nou ja, op het moment dat je het Nederlandschap intrekt, dan is het voor hun niet mogelijk om legaal het Schengengebied binnen te komen. Uiteraard illegaal nog steeds, maar op het moment dat je ze te pakken krijgt, gaan ze...
Maar dan blijven ze dus aan de rand van het Schengengebied?
Ja, in dat geval wel. Tenzij ze illegaal natuurlijk binnen zouden komen. Goed, dan kunnen ze even, dat kan nu ook gebeuren. En dan moet je ook op basis van inlichtingen, zou je die mensen kunnen oppakken.
Ja, maar dat lost... Sorry dat ik u even onderbreek, maar als je ze daar tegenhoudt, dat lost het probleem toch niet op? Dan gaan ze, als het wandelende tijdbommen zijn, dan gaat die tijdbom toch daar af?
Ja, maar kijk, wij hebben hier een verantwoordelijkheid voor Nederland. En dit zijn mensen die de Nederlandse...
Dat vindt u dan minder erg als ze daar dan ontsporen?
Ja, nou, nee, dat is natuurlijk een interessante vraag. Of het is net zo erg als ze daar vreselijke dingen doen. Maar wij willen onze samenleving beschermen tegen deze gebrainworste mensen. En als ze dan zich in Nederland zouden melden of ze duiken daar op en er is informatie, dan moeten ze onmiddellijk worden opgepakt. En dan moet eigenlijk de vraag andersom gedraaid worden. Toon maar aan dat je geen gevaar bent voor de Nederlandse samenleving voordat deze mensen hier vrij rondlopen.
Ja, mevrouw Gimpel.
Ik maak me ernstig zorgen over laten we zeggen, de consequenties van ook maar eentje te veel.
Dat is wel duidelijk. Ja. Mevrouw Verginkel, wat vindt u van die maatregel?
Kijk, ik vind het belangrijk om voorop te stellen dat ook voor mij straffeloosheid geen optie is. Maar ik denk wel dat we hebben te maken met terrorisme is gewoon een internationaal grensoverschrijdend probleem. Daar staan we als internationale gemeenschap met z'n allen voor. En dus het probleem gewoon over de grens gooien, wat dat betreft, lost zeker op de lange termijn niks op.
Want dat is wat meneer Knops doet, vindt u?
Nou, als je zegt van nou, wat mij betreft hoeven ze niet meer terug te komen, dan is dat dus wel van, dan lost een ander het maar op. Terwijl dan ook nog niet eens vastgesteld is dat die mensen dan ook daadwerkelijk vervolgd kunnen worden. En je moet je ook afvragen wat dat bijvoorbeeld voor de slachtoffers betekent. Want ik denk dat wat dat betreft we als samenleving ook naar de slachtoffers een verantwoordelijkheid hebben.
De slachtoffers in Syrië?
De slachtoffers in Syrië of waar dan ook, waar ze hun misdaden begaan, namens die slachtoffers ook te zorgen dat je je strafrecht zijn weg kent. Ja. En daar komt nog iets anders bij.
Maar even voor mijn begrip, ze komen dan aan de grens van Schengen, ze melden zich daar en ze blijken dan Nederlander te zijn. Wat zou er dan wat u betreft moeten gebeuren? Gewoon oppakken in het vliegtuig en naar Nederland?
Nou, het beleid zoals het nu is, en dat is misschien goed om dat nog even goed te onderstrepen, is dat zodra bekend is dat deze mensen terugkomen, dat die onmiddellijk gearresteerd worden bij de grens en dan vervolgd, en dat kan de heer Minks uitgebreid toelichten, hè, dan volgt een uitgebreid onderzoek en wordt gekeken of er inderdaad reden is om tot vervolging over te gaan. En dus wordt het strafproces zoals het bedoeld is dan ook in werking gezet. Maar wat we niet moeten vergeten is dat van deze groep mensen, en er is in de laatste tijd, iets minder dan anderhalf jaar, is er een toename van 40 naar 50 terugkeerders. Mm-hmm. Dus dat is niet dat nu met een soort van een stortvloed allemaal Nederland binnenkomt.
Nou, even verwachten nu wel meer, hè? Ja.
Ja, en daar hebben ze gelijk in, want dat zou ook mijn analyse zijn. Maar dat je ook nog steeds moet kijken per persoon met wie je te maken heeft en wat het daadwerkelijk gevaar is en wat het verhaal is van deze persoon.
Ja, gewoon arresteren en goed naar gaan luisteren.
Ja, want eerder onderzoek gaf aan dat slechts 1 op de 15 tot 20 ook daadwerkelijk een veiligheidsrisico met zich meebracht. Ja. Nou kunnen we zeggen dat de situatie veranderd is en dat dat dus ook verhoogd is. Maar dat betekent nog altijd dat je ook met een groep te maken hebt waar dat niet voor geld, die vooral getraumatiseerd zijn en waar je dus andere instrumenten moet inzetten.
Ja, meneer Knops, klinkt wel logisch. Gewoon oppakken, goed onderzoeken wat er aan de hand is, wat ze gedaan hebben en de straf geven die ze toekomt. Wat is daarop tegen eigenlijk?
Nou, straffen is niks op tegen in dit geval. Maar ik vind het wel een beetje naïef om te denken dat je daarmee alles oplost. Kijk, het is heel belangrijk om te bestellen dat mensen ook voordat ze afreizen duidelijk gemaakt moet worden dat dit de consequentie is. Dat ze twee keer nadenken voordat ze daar naartoe gaan. En dan blijkt dat maar heel weinig mensen daar iets mee te maken hebben. Mijn vraag blijft, wat ga je daar doen? Wat ga je in zo'n gebied doen waar IS de dienst uitmaakt, waar genocide gepleegd wordt?
Nee, waarschijnlijk zijn dat geen vrije dingen die ze gaan doen. Maar daar moet je mensen dan ook voor veroordelen in plaats van ze daar ergens aan die grens langs laten lopen.
Ja, maar het is niet de kwestie. Wij zeggen gewoon, ze hoeven wat ons betreft niet terug te komen in de samenleving. Als je daar naartoe gaat en dit soort dingen doet, hoef je niet terug te komen. Kom je wel terug, ga je de gevangenis in.
Ja.
En word je beschermd, althans wordt de samenleving beschermd tegen deze mensen. Dan kan mevrouw Ginkel wel zeggen, ja, ach, het zijn er maar een paar die echt een gevaar vormen. Nou, ik waag het betwijfel en ik zou het risico
dan begrijp je me echt verkeerd, want dat zeg ik niet.
Ik zou het risico niet willen lopen dat deze mensen, dat er dan toch een aantal van weer in de samenleving binnenkomen.
Nooit meer, zegt u. Ook niet als ze de straf hebben uitgezeten. Nooit meer terug.
Nou, maar het is hetzelfde beetje als met TBS'ers. Je moet altijd heel goed kijken van, is er kans op recidive? Wat is het gevaar van de samenleving?
Dat ja, dus goed monitoren en dan naar bevind van zaken handelen, zou ik zeggen.
Ja, maar een rechter kan daar uiteraard over oordelen. Maar ik zeg meteen opsluiten. En het signaal moet ook helder zijn dat wij in onze samenleving niet accepteren dat mensen dit
op
gaan
dat
doen.
Punt.
Ook tegen onze mensen, onze eigen militairen.
Nee, maar dat is helder. Ja.
Op dat punt van afschrikking.
Mevrouw Van Ginkel.
Kijk, dat punt wat de heer Knops noemt, dat raakt aan het instrument van afschrikking. En dat in heel veel gevallen werkt dat. Maar we weten ook uit onderzoek dat het instrument van afschrikking, van we zenden dat signaal uit en dan zullen ze weten waar ze aan beginnen. Of ze zien ervan af, voor deze groep mensen gewoon anders werkt. Dus de effecten van afschrikking als beleidsinstrument zijn anders. Dus daar moeten we ons ook rekening van geven.
Ik wil even naar Arend-Jan Boekstein. Arend-Jan, welke kans sta jij als je dit zo hoort?
Nou, ik heb wel een vraag aan de heer Knops. Want ik denk dat niemand van ons, voor niemand van ons is straffeloosheid een optie. Hè? Dus we willen allemaal straffen. Ik denk eigenlijk dat alleen maar goed in Nederland kan. En als ze gaan lopen zwerven in de wereld, dan weet ik niet of ze daar wel gestraft
worden. Knops?
Nou, ik heb al eerlijk gezegd, als ze terugkomen, precies als ze zwerven in de wereld, kunnen ze daarmee doorgaan. Daar hebben wij geen invloed op, daar kunnen we iets van vinden, maar dat bepalen die mensen zelf. Als ze terugkomen, worden ze meteen vastgezet. Dat is ons beleid ook, dat zeggen we ook. Maar in dit geval hebben we ook, en we zijn blij dat die wet uiteindelijk is aangenomen.
Dat is vorige week in de Eerste Kamer gebeuren, hè?
Ja. Dus kijk, en dat is toch weer een stap verder. Natuurlijk, afschrikking zal niet voor iedereen helpen. Dat is bij alle wetgeving die we hebben. Maar het is wel iets om over na te denken. Natuurlijk moet je ook de moskeeën af, moet je met vaders. Er stond vandaag iemand in de krant die zei, ik ga buurthuizen af om mensen te overtuigen. Ja. Doe het nou niet. Daar zijn we natuurlijk ook allemaal voor.
Heel goed.
Maar het is voorlichting, preventie, maar ook repressie.
Oké. Meneer Minks, tot slot.
Ja, zou ik nog iets mogen toevoegen, met name over onze Haagse aanpak. Het gaat nu vooral heel erg over de achterkant, hè, als iemand daar al is.
Ja.
Maar wij zijn juist trots in het Haagse, dat wij heel preventief proberen te zijn. We investeren heel veel mankracht, menskracht in het voorkomen dat mensen uitreizen.
Maar ja, er zijn er wel 300 gegaan.
Ja, maar u kunt ook zeggen van er zijn er ook een hele hoop niet gegaan.
Zeker, dat is fijn.
En wij doen ook ons best en wij zijn daar ook best wel trots op. Want volgens mij boeken we daar ook best aardige resultaten in het voorkomen dat mensen alsnog, in plaats van linksaf gaan naar de strafzitting, rechtsaf gewoon de maatschappij weer in de goede zin van het woord, zonder dat ze een bedreiging vormen en zodat de maatschappij ook meer wat aan ze heeft.
Oké, nou goed. Veel succes met uw werk, zeggen tegen meneer Minks en mevrouw Van Ginkel en meneer Knops. Beide hartelijk dank voor dit gesprek. Dit is de dag waarop een bus vol Groningers naar Den Haag reisde om het Kamerdebat over de aardgaswinning bij te wonen. Commissaris van de Koning, René Paas, legt onderweg uit waarom een publieke tribune vol Groningers op dit moment nuttig is.
Dit is de laatste keer dat de Tweede Kamer in de oude bezetting praat over gaswinning in Groningen. Dus het leek ons gepast om op dit moment de lijsttrekkers van politieke partijen een geheugensteuntje te geven. Ze te vertellen wat ze in de afgelopen week allemaal in Groningen hebben gezegd over aardgaswinning.
Dit is de dag waarop veel tienermeisjes een gat in de lucht springen. Pinkpop maakte namelijk bekend dat niemand minder dan Justin Bieber gaat optreden op het festival Pinkpop. Zijn komst gaat ongetwijfeld leiden tot heftige emotionele taferelen, net als vorig jaar toen hij in Nederland was.
Mensen moeten niet zo piepen over Zwarte Piet. Zwarte Piet blijft zwart. Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. Meneer Asscher, meneer Van der Laan.
Ja, daar gaat even iets mis. Ik wou zeggen, dit is de dag waarop PVV-Kamerlid Martin Bosma in het AD uitlegt waarom hij morgen in de Tweede Kamer pleit voor het wettelijk vastleggen van de uiterlijke kenmerken van Zwarte Piet. Voor de PVV-ideoloog maakt de strijd om het behoud van het hulpje van Sinterklaas deel uit van een breder beschavingsoffensief.
Mensen moeten niet zo piepen over Zwarte Piet. Zwarte Piet blijft zwart. Er is een oorlog aan de gang tegen Zwarte Piet. meneer Asscher, meneer Van der Laan, mevrouw Bussemaker, meneer Plasterk. De hele PvdA is erop uit om Zwarte Piet te vernietigen. En we moeten ons verdedigen.
Ja, Arend-Jan, ik zie dat je hard moet lachen, maar tegelijkertijd heb je een vrij strenge stelling hierover.
Nou, mijn stelling is, die Zwarte Piet-wet van de PVV is simpelweg in strijd met de democratische rechtsstaat.
Oké, want waarom?
Er zijn drie argumenten voor. Het is helemaal niet de rol van de overheid om hier iets over te zeggen. Dit is een cultureel evenement. Heeft de overheid helemaal niks mee te maken. En dat wordt door burgers wordt dat besloten hoe ze zelf het Sinterklaasfeest vieren.
Mag ik meteen een tegenwerping doen? Want er zijn allerlei berichten verschenen dat iemand als Lodewijk Asscher zich intensief heeft bemoeid met hoe gemeenten dat organiseren. Met allerlei organisaties. Die gaat gesprekken aan en die probeert daar wel beweging in te krijgen.
Ja, maar Lodewijk Asscher maakt geen wet.
Nee,
snap je, dit
bemoeit zich er wel mee.
Ja, dat mag. Gewoon een burgemeester, Bart van der Laan, mag met iedereen praten. Maar het is niet zo dat de staat hier een wet gaat doen en gaat zeggen, we gaan dit feest bevriezen, zoals het nu is. Hè?
Want dat is het voorstel van Bosma.
En tweede is, het is ook hilarisch en echt lachwekkend. Martin Bosma is intelligent genoeg om te weten. Hij verwijst naar een prachtig boek uit 1850 van Jan Schenkman met de mooie titel Sinterklaas en zijn Piet. En daar zitten ook beelden bij. Hè?
Ja.
Nou, die Piet van 1850, hij wil het dan zo houden, zegt hij. Maar als je dat boek erbij pakt, dan ziet hij dat die Piet, die heeft geen rood geverfde lippen, die heeft geen goudkleurige oorbellen, die heeft geen fluweelachtig pak, hij heeft zelfs geen pofbroek en hij mist ook een hoofddeksel met een veer. Met andere woorden, het is echt hilarisch wat hier gebeurt.
Want die Zwarte Piet is al sinds 1850 enorm ontwikkeld, zeg jij.
Zeker. En die traditie is dus enorm verschoven door de tijd. En dat komt namelijk, tradities zijn niet statisch. Dat weet Martin Bosma als geen ander. Hè? Dus hij probeert een situatie die nu zo is, probeert hij te bevriezen. En het derde is, het is ook nog eens tijd van in strijd met de vrijheid van meningsuiting. Kijk, het Zwarte Pietfeesten zijn natuurlijk nu politiek geworden. Alles is nu gepolitiseerd. Ja. Hè? Nou, als het dan zo is dat bepaalde mensen het op een bepaalde manier willen doen. Zal Bommel kiest voor Zwarte
de
Pieten.
Ja.
Met de Veegpiet of zo. Ja. Hè? Dan is dat gewoon vrijheid van meningsuiting.
Maar hij zegt, er zijn heel veel mensen boos hierover. Die voelen dat hun Zwarte Piet wordt afgepakt en ik wil laten zien dat ik aan hun kant sta.
Ja, maar de staat heeft hier principieel niks mee te maken. Dat is één. Twee is.
Maar daar moeten Asscher en Van der Laan zich er ook niet mee bemoeien, lijkt me toch? Dan moet je zeggen, dit is van de mensen, blijven we vanaf.
Nou, als een burgemeester ziet dat gevaar dreigt van de openbare orde, dan is het zijn taak om met die mensen bij me aan tafel te halen. En ja, te zeggen.
Heb je het over openbare orde? Daar had Asscher het natuurlijk niet over.
Nee, maar dat is natuurlijk een belangrijke overweging. Van, nou, dan moet je dat doen. En, maar als Asscher daar een wet voor. Maar dat wil die geloof ik helemaal niet. Dan zou ik daar ook tegen zijn.
Ja. Ja. Maar Bosma gaf vandaag een interview aan het Algemeen Dagblad. Geeft niet zoveel interviews waarin hij ook zei van ja, uiteindelijk gaat het niet per se om Zwarte Piet. Het gaat om die hele beweging die erachter zit. En ik wil de islamisering tegenhouden en dit is daar een stap in. Krijg je dan meer begrip?
Maar dan moet je moet, als je over islamisering, dat is een ander onderwerp, dan moet je heel precies zijn. Hè? Die actie over het kerstfeest, daar bleek helemaal niets van te kloppen in december, weet je nog. Het was gewoon een bubbel. Hè? Wat wel zo is.
Nou ja, maar zelfs de premier deed eraan mee. Hè? Die ging ineens goede kerstdagen zeggen in plaats van goede feestdagen.
De verkiezingen komen eraan, denk ik dan. Hè?
Ja.
Kijk, wat ik wel vind, is als een gemeente een bepaalde bijeenkomst subsidieert, en bij die bijeenkomst is het zo dat mannen en vrouwen gescheiden moeten zijn, dan moet je je afvragen, moet je daar nou aan meewerken?
Dan heb je als overheid de taak om daar niet aan mee te werken, zeg je eigenlijk.
Maar Zwarte Piet, dit is gewoon volkomen belachelijk. En de staat heeft er niets mee te maken. En als mensen in Zaltbommel besluiten om het met rode of Zwarte Piet of dat moeten ze gewoon zelf hebben.
Ja, en hij zal in de Kamer alleen staan morgen, verwacht je?
Totaal alleen, want hij is dus ze hebben al in maart hebben ze overleg gehad.
Daar maart vorig jaar dan?
Hilarisch verslag is daarover gemaakt. En dan zie je dus dat de SGP allemaal enorme leuke grappen maakt.
Oké, dus jij gaat morgen wel kijken naar het debat?
Ik ga wel kijken, ja.
Dankjewel. Dit is de dag waarop het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg bekend maakte dat Nederland al 11 weken wordt geteisterd door de griep. En dat is lang, want een gemiddelde griepgolf duurt maar 8 weken. Cabaretier Milou Frenke denkt dat vooral mannen erg lijden onder deze ziekte.
Mannen met de griep, die kun je beter maar ontwijken. Met ogen vol verwijt liggen ze stil naar je te kijken. Alsof het een complot is, dat hun neus zo vol met snot is. En hun adem wat verrot is.
Dit is de dag waarop studenten van de Avans Hogeschool in Breda hun oplossing presenteren voor al die carnavalsoutfits zonder zakken. Wie in zijn clowns, gorilla of ander pak, mobieltje, bankpas en huissleutels veilig op wil bergen, heeft vandaag vanaf voortaan een handig kledingstuk daarvoor. De jonge ondernemers hebben een speciale onderbroek met zakken ontwikkeld. En daar kan volgens een van de initiatiefnemers aardig wat in.
Bijvoorbeeld met carnaval kan je je geld, je pasje, je bonnen, je telefoon, fietssleutel, huissleutel, flugel, sigaretten. Eigenlijk belangrijke dingen die je echt niet kwijt wil.
Dit is de dag waarop PvdA-Kamerlid Ahmed Marcouch een initiatiefwet indient die het strafbaar maakt om vrouwen hinderlijk op straat te volgen, verbaal te intimideren of seksuele voorstellen te doen. Groot deel van de Kamer staat achter het idee dat pas na de verkiezingen behandeld zal worden. Aanranding en belediging zijn al strafbaar, maar verbale seksuele intimidatie nog niet. Marcouch wil daarom een intimidatieverbod op straat. Maar valt dat te handhaven? Daar gaan we over praten met Marcouch zelf. Goedenavond, meneer Marcouch.
Ja, goedenavond.
En met hoogleraar staats- en bestuursrecht aan de VU, Jon Schilder. Ook u hartelijk welkom.
Dank u wel.
Ja, een intimidatie. Verbod. Meneer Marcouch, wat wordt dat precies?
Ja, het wordt een wet die vrouwen, maar ook homoseksuelen die seksueel geïntimideerd worden op straat, ja, de bescherming biedt die nodig is en die noodzakelijk is. En het biedt ook politieagenten handvatten om tegen dergelijke intimidaties op te treden.
En wanneer begint intimidatie? De beroemde bouwvakker die naar een mooie vrouw fluit, is dat intimidatie?
Nee, intimidatie is intimidatie. We hebben natuurlijk heel veel omgangsvormen waar we elkaar gewoon op moeten aanspreken. Overigens ook ten aanzien van intimidatie. Intimidatie moet wel voor elkaar opkomen. Maar dit gaat heel erg op mensen zodanig met gedragingen intimideren. Dat vrouwen bang worden. Dat ze versneld gaan lopen. Bepaalde buurten of straat gaan vermijden. Zich anders gaan kleden.
Is dat op grote schaal gaande?
Nou ja, kijk, het is, je komt bijna eigenlijk geen vrouw tegen of ze heeft zo'n ervaring. Homoseksuelen hebben er overigens ook veel last van. Maar ja, omdat dat niet strafbaar is, wordt er eigenlijk geen aangifte van gedaan en ook geen melding. Dus hele harde cijfers hebben we niet.
Nee, is het een etnisch probleem? Je hoort vaak dat het Marokkanen zijn. Of doen Nederlanders van autochtonen komen af er net zo goed aan mee?
Ja, de dadengroep zijn eigenlijk vooral mannen en niet ook alleen jongeren. Dus ook volwassen mannen. Dus je kunt niet zeggen het is alleen te vinden bij een etnische groep. Maar het is gewoon een mannenprobleem. En je ziet dat onder de vrouwen eigenlijk alle vrouwen er last van hebben. En dat eigenlijk helemaal niet uitmaakt van welke afkomst je bent. Om uiteindelijk slachtoffer te worden van deze hufters.
Ja, u zegt het is daar is geen kleur in aan te wijzen.
Nee, je ziet ook dat ik word bijvoorbeeld ook door vrouwen met een hoofddoekje aangesproken die ook last van hebben. Dus in die zin, als het gaat om slachtofferschap, dan is dat gewoon, okay. Zie je vrouwen breed. En daders, dat is ook het geval.
Ja, we hebben gesproken met Jessica van der Pluim. Zij is een burgerinitiatief gestart, genaamd Stop Straatintimidatie, nadat ze zelf ook seksueel is geïntimideerd. En daar vertelde ze eerder over op Radio 1.
Ik ben inderdaad achtervolgd tot aan mijn voordeur door een auto met mannen. Of mensen die zich voor mijn deur ophielden. Mensen die zeg maar voor je op straat springen. Een man inderdaad 's ochtends in de spitstram, in een volle tram, die naar je gaat loeren en dan vervolgens sissen. Toevallig een week daar of een paar dagen daarna weer tegen diezelfde tram. En begint hij, nou, begon gewoon weer. En als je iemand dan daarop aanspreekt, zoals deze man, dan krijg je nogal een grote bek, om het maar te zeggen, terug. Met nou, ik sla je in elkaar, terwijl ik niet degene ben die begonnen is.
Nou, dit soort verhalen hebben we het over, hè, meneer Marcouch?
Onder andere, het gaat natuurlijk wel meer, want in de beeldvorming ontstaat er heel snel een cisverbod of je mag niet meer fluiten. Het gaat echt om intimidatie. En we moeten het niet bagatelliseren door het weg te zetten als een cisverbod.
Want dan maak je te klein mee, zegt u. Het is veel meer dan dat.
Ja, het probleem is echt ernstig. Ik kom echt vrouwen tegen die jaren na dato nog steeds getraumatiseerd zijn, omdat ze bijvoorbeeld door dergelijke intimidaties uiteindelijk ervoor gekozen hebben om bijvoorbeeld te verhuizen. En dat, ja, dat die vernedering, dat gevoel van onmacht en dat je er alleen voor stond, ja, dat blijft heel lang bij. Dus we moeten hier echt wel wat aan doen.
Ja, meneer Schilder, dan is er dus een voorstel om een intimidatieverbod te maken. Gelooft u erin?
Nou, ik denk dat deze bepaling wel een hele hoge symboolwerking heeft. Op zelf, het voorstel als zodanig vind ik sympathiek. En ik denk ook wat de gemeente Amsterdam nu gedaan heeft, dat eigenlijk juridisch onmogelijk is. Dus ik vind het op zelf erg goed dat op landelijk niveau er hierover nagedacht wordt. En het probleem als zodanig is absoluut groot. Dat zal ik niet ontkennen.
Ja.
Maar goed, mijn probleem een beetje met deze bepaling is dat die de strafbaarheid vergroot. En op een manier dat allereerst heel erg lastig te bewijzen is. Dat gebeurt natuurlijk ook wel bij andere bepalingen.
Want het is het verhaal van de een tegen het verhaal van de ander.
Ja, dat precies. Dat doet ze natuurlijk ook bij andere gedragingen. De potloodvent is een bekend voorbeeld. Dat heb ik inderdaad gezien. De heer Marcouche ook zegt, nou ja, die wordt ook vervolgd. Maar ook daar zie je in de praktijk wel van dat er echt vaak grote bewijsproblemen zijn. En dat is denk ik soms nog makkelijker te bewijzen. Is dat
een reden om het niet strafbaar te maken?
Nou, kijk, je moet voordat je gedragingen gaat strafbaar stellen, moet je heel voorzichtig mee zijn. Het kan ook averechtse effect hebben.
Namelijk?
Als het nou als bepaling heel erg onduidelijk is en een grijs gebied creëert, dan kan het ook zijn dat zelfs politieagenten in onzekerheid verkeren en dan in situaties op gaan treden dat er eigenlijk heel weinig aan de hand is. En wat ook een groot probleem kan zijn, is dat er ten onrechte bijvoorbeeld aangifte wordt gedaan. En als zo'n bepaling heel erg vaag is, dan krijg je het risico dat soort onterechte aangiftes vaker worden gedaan. En dat ook mensen volstrekt ten onrechte als slachtoffer worden aangemerkt. En dan komen ze in een proces terecht. En dat als zodanig is al heel erg belastend. Nou, daar moet je ook niet oppassen.
Wat vindt u van die kritiek?
Ja, kijk, die kritiek kun je natuurlijk hebben, maar uiteindelijk in werkelijkheid, en ik ben 10 jaar politieman geweest, heb je natuurlijk. Kijk, opsporen is gewoon een vak. En mensen doen aangifte. Je moet bij de aangifte natuurlijk doorvragen. En uiteindelijk gaat het om de feiten en omstandigheden, dus de waarheidsvinding, die beslissend is voor het al dan niet vervolgen. En als mensen dit misbruiken en vals aangifte doen, dan is het nu al strafbaar. En ten aanzien van al die andere delicten, ik bedoel, we kennen ook een delict als bedreiging, als belediging. Ook daarvan kun je aangifte doen. En inderdaad, ook dat moet je bewijzen. En de politie heeft daar tactische mogelijkheden toe. Je kunt bijvoorbeeld lokagenten inzetten. Je kunt een camera inzetten. Je kunt bijvoorbeeld getuigen verhoren. Dus dat is het werk van de politie om die bewijslast te verzamelen.
Dat en uiteindelijk is dat aan hun taak, zegt u. En dat moeten ze gewoon goed gaan doen.
Ja, en het OM. Dus ik heb vertrouwen in de rechtsstaat dat als een aangifte oneigenlijk is of te weinig bewijs is, dat het ook geseponeerd wordt. En, okay. en dat is ja. eigenlijk aan de orde van de dag, zou je kunnen zeggen, bij heel veel.
Iedereen praat natuurlijk over het handhavingsprobleem. Hè? Maar ook hier weer, de technologie kan ons helpen. Als je dus een cameraatje omdoet en je neemt het gewoon op, en die mensen zijn op beeld, en die wet van meneer Marcouche door de Tweede Kamer heen,
dan heb je het gewoon snel in beeld. Maar, meneer Schilder?
Ja, nou, de bezwaren dat de bepaling als zodanig heel erg vaag is, en dan krijg je een discussie in de rechtszaal of iets al dan niet valt binnen het bereik van die strafbepaling. Kijk, de tekst van die bepaling is ontleend aan de algemene wetsgelijke behandeling, en dat is wel een andere context waarin die wet functioneert. Als je echt over strafbepalingen hebt, moet je heel zorgvuldig formuleren. En ik denk dat, kijk, dit is nog maar een ontwerpbepaling. Ik denk dat die nog wel wat verder aangescherpt kan worden.
Oké, okay, dan gelooft u er wel in.
Ja, nou, dan denk ik dat die aanmerkelijk minder nadelen heeft. Maar ik zie er een ander voordeel van in. En dat is, ik weet niet of dat zelf al gezien is, maar een voordeel is dat als dit strafbaar wordt gesteld, dan is het officieel ook een verstoring van de openbare orde. Ja. En dat biedt opeens de burgemeester de mogelijkheid om ook de voetbalwet uit de kast te halen.
Okay, dus heeft hij een contactverbod
kan opleggen, een straatverbod. En dat is denk ik waar nog niet aan gedacht is, maar dat zie ik als een belangrijk voordeel. En dat is ook een beslissing van de burgemeester die kan aangevochten worden in de bestuursrechtelijke procedure.
Dan heb je een extra instrument in handen. Even nog een ander punt. U zei net even Amsterdam, daar is vandaag besloten, hè, dat ze ook zo'n verbod straatintimidatie wordt strafbaar in Amsterdam. Ja. Daar gelooft u niet in, meneer Schilder? Hoorde ik u dat net in een tussenzin zeggen? Zo
nee,
moet het
dat
niet?
Klopt inderdaad. Die bepaling is heel anders geformuleerd. Dan gaat het ook over uitjouwen. Maar ik heb meer puur juridisch-technische bezwaren. De gemeenteraad mag geen uitingen strafbaar stellen. Dat is nog eenmaal het systeem van onze grondwet.
Dat mag de landelijke politiek wel, maar de gemeenteraad niet.
Nee, zo simpel ligt dat.
Oké, okay, meneer Marcouche, uw initiatief in uw stad. Is dit vergelijkbaar of is het iets anders wat u aan het doen bent?
Nou ja, we hebben hetzelfde doel. Dus ik denk dat het initiatief daar wel aangeeft dat er wel degelijk een probleem is. En dat er vanuit het veld, dus ook lokaal, behoefte is aan wetgeving. Ja, en vervolgens moet je natuurlijk wel. Dus ik ben in die zin, want mijn wet is natuurlijk nog lang niet klaar. En als die APV kan werken, dan vind ik dat prima. Als we maar die slachtoffers kunnen helpen.
Ja. Ja, want u heeft een straf erop staan van 8200 euro, zie ik hier staan.
Ja, dat zijn
dat
natuurlijk.
Veel.
Ja, dat zijn categorieën. Dus dat zijn de maximale straffen die opgelegd kunnen worden. En anders 3 maanden gevangenisstraf. Maar dat wordt natuurlijk. Zo gaat dat in Nederland niet. Onze rechtsstaat werkt niet zo. Dus het OM en de rechter kunnen natuurlijk gewoon variëren in de straf die ze opleggen.
Ja, en Amsterdam zegt het hoeft niet landelijk ingevoerd te worden. We regelen die zelf wel, hè?
Nou, dat vind ik wel een beetje onzin. Omdat als dit dit is een landelijk probleem. Dus dit kom je in alle steden, in heel veel buurten in het land tegen. En dus moet je dit ook gewoon landelijk. landelijk regelen. Onze vrouwen en meisjes moeten niet alleen in Amsterdam beschermd zijn, maar overal in ons land.
Ja, en heeft u al zicht op een meerderheid in de Kamer?
Ik heb het CDA positief horen reageren, de ChristenUnie en de VVD is initiatief nemen in Amsterdam. Dus het lijkt mij dat ze dat in de Kamer ook steunen.
Ja, maar dat was nog niet helemaal rond, hoorde ik. Maar goed, heeft ook wel even de tijd om dat te gaan regelen.
Ja.
Veel succes daarbij.
Dank u wel.
Zeg ik hartelijk dank tegen Ahmed Mekouche, tegen Jon Schilder en ook tegen onze andere gasten Bibi van Ginkel, Raymond Knops, Simon Minks en Arend-Jan Boekestein. Fijn dat je er was, Arend-Jan. Zometeen Kunststof. Petra Possel ontvangt journalist en sinoloog Gary van Pinksteren. U kent hem misschien nog wel van deze zender. En straks om 8:30 zijn wij er weer langs de lijn en omstreken. Twee prachtige Champions League wedstrijden, Bayern München, Arsenal en Real Madrid, Napoli. En journalist Robert Vuijsje is de gast. Hij sprak allemaal Nederlanders met een migrantenachtergrond over de vraag: voel je je thuis?
NPO Radio 1.